Gemeente, een enkele mededeling vooraf. Volgende week zondag hoopt u voor te gaan in beide diensten dominee W. van Zorgen. En dan zal er in de morgendienst de bediening van de heilige doop zijn. Vandaag is de collecte voor de kerk. Volgende week zondag is de collecte voor de kerkelijke kassen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit de 102e psalm, het 15e en het 16e vers. Als een kleed zal het al verouden, niets kan hier zijn stand behouden. En het 16e vers, uw knechten, trouwe zonen, zullen altoos bij u wonen. Gemeente, luisteren wij nu samen naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Gemeente, we lezen in Jozua, boek Jozua, en we lezen daarvan het 13e hoofdstuk. Na de schriftlezing zingen wij het Psalm 16, vers 3. Getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijn bekers wezen. Psalm 16, vers 3. Wij lezen dus Jozua 13. Jozua nu was oud, welbedaagd. En de Heere zeide tot hem: Gij zijt oud geworden, welbedaagd, en er is zeer veel land overgebleven om dat erfelijk te bezitten. Dit is het land dat overgebleven is, al de grenzen der Filistijnen en het ganse Geesuri van de Sichor, die vooraan Egypte is, tot aan de landpalen van Ekron tegen het noorden, dat de Kanaanieten toegerekend wordt, vijf vorsten der Filistijnen, de Gazatiet, de Asdodiet, de Askeloniet, de Gatiet, de Ekroniet en de Avieten, van het zuiden het ganse land der Kanaanieten en Meara, die van de Sidoniërs is, tot Afek toe, tot aan de landpalen der Amorieten, daartoe het land der Giblieten en de ganse Libanon tegen de opgang der zon van Baal-Gad onderaan de berg Hermon tot aan de ingang van Hamat. Alle die op het gebergte wonen van de Libanon tot aan Misrefot-Maim toe, al de Sidoniërs. Ik zal hen verdrijven van het aangezicht der kinderen Israëls, alleenlijk maak dat het Israël ten erfdeel vallen, gelijk als ik u geboden heb. En nu deel dit land tot een erfdeel aan de negen stammen en aan de halve stam van Manasse, met dewelke de Rubenieten en Gadieten hun erfenis ontvangen hebben, dewelke Mozes hun gaf aan gene zijde van de Jordaan tegen het oosten, gelijk als Mozes de knecht des Heeren hun gegeven had, van Aroer aan tot aan de oever van de beek Arnon en de stad die in het midden van de beek is, en al het vlakke land van Medeba tot Dibon toe, en al de steden van Sihon, de koning der Amorieten, die te Hesbon geregeerd heeft, tot aan de landpalen van de kinderen Ammons en Gilead, en de landpalen der Gezurieten en der Maagatieten en de ganse berg Hermon, en gans Bazan tot Salga toe. Ganse koninkrijk van Och in Bazan die geregeerd heeft te Astaroot en te Edrei. Deze is overgebleven uit het overblijfsel der reuzen, welke Mozes heeft verslagen en heeft ze verdreven. Toch de kinderen Israëls verdreven de Gezurieten en de Maagatieten niet, maar Gezer en Maagat woonden in het midden van Israël tot op deze dag. Alleenlijk gaf hij de stam Levi geen erfenis. De vuuroffere Gods, des Heren van Israël zijn zijn erfenis, gelijk als hij tot hem gesproken had. Alzo gaf Mozes aan de stam der kinderen van Ruben naar hun huisgezinnen, dat hun landpalen was van Aroer af, dat aan de oever van de beek Arnon is, en de stad die in het midden van de beek is, en al het vlakke land tot Medeba toe, Hesbon en al haar steden die in het vlakke land zijn, Dibon, Bamot Baal en Bet Baal Meon, en Jaza en Kedemot en Mefaat, en Kiryataim en Sipma en Zeret Hasahar op de berg van het Dal, en Bet Peor en Asdod Pisga en Bet Jesimot, en alle steden van het vlakke land en het ganse koninkrijk van Sihon, de koning der Amorieten die te Hesbon regeerde, de welke Mozes geslagen heeft, mitsgaders de vorsten van Midian, Evi en Rekem en Zur en Hur en Reba, geweldigen van Sihon, inwoners des lands. Daartoe hebben de kinderen Israëls met het zwaard gedood Biliam, de zoon van Beor, de voorzegger, nevens degene die door hem geslagen zijn. De landpalen nu van de kinderen van Ruben was de Jordaan, en derzelfde landpalen, dat is het erfdeel van de kinderen van Ruben, naar hun huisgezinnen, de steden en haar dorpen. En aan de stam van Gad, aan de kinderen van Gad, naar hun huisgezinnen, gaf Mozes, dat hun landpalen was Jaezer, en al de steden van Gilead, en het halve land van de kinderen Ammons, tot Aroer toe, die van vooraan Rabba is, en van Hesbon af tot Ramot, Mispa en Betunim, en van Mahanaim tot aan de landpalen van Debir, en in het dal Bet Haram en Bet Nimra en Sukkot en Zephon, wat over was van het koninkrijk van Sihon, de koning te Hesbon, de Jordaan en haar landpalen, tot aan het einde van de zee van Kinneret over de Jordaan tegen het oosten. Dit is het erfdeel van de kinderen van Gad, naar hun huisgezinnen, de steden en haar dorpen. Verder had Mozes aan de halve stam van Manasse een erfenis gegeven, die aan de halve stam van de kinderen van Manasse bleef, naar hun huisgezinnen, zodat hun landpalen was van Mahanaim af het ganse Bazan, het ganse koninkrijk van Och, de koning van Bazan, en al de vlekken van Jaer die in Bazan zijn, 60 steden, en het halve Gilead, en Asteroot en Edrei, steden van het koninkrijk van Och in Bazan, waren van de kinderen van Machir, de zoon van Manasse, namelijk de helft van de kinderen van Machir, naar hun huisgezinnen. Dit is het wat Mozes ten erve uitgedeeld had in de velden van Moab, op gene zijde van de Jordaan van Jericho, tegen het oosten. Maar aan de stam van Levi gaf Mozes geen erfdeel. De Heere, de God Israëls, is zelf hun erfdeel, gelijk als hij tot hen gesproken had. Gemeente, wij lezen vanmorgen verder in het boek Jozua, de laatste keer, vorige week zondag, dat we met elkaar een gedeelte uit dit Bijbelboek overdachten. Toen concentreerden we ons op een gedeelte uit het 10e hoofdstuk van dit boek. Ik ga met u nu over de hoofdstukken 11 en 12 heen naar hoofdstuk 13, 11 en 12 vertellen nog weer meer over de verdere verovering van het land. Als we hoofdstuk 10 gelezen hebben, dan is het duidelijk dat het zuidelijk gedeelte van het beloofde land in handen van Israël gevallen is, nadat ze die grote slag hebben geslagen tegen de alliantie onder leiding van de koning van Jeruzalem. Maar daarna zijn ze in het noorden nogal ongerust geworden en toen is daar een nog grotere coalitie gevormd onder leiding van de koning van Hazor. Maar bij de wateren van Merom hebben de Israëlieten onder leiding van Jozua, onder leiding eigenlijk van de vorst van het Heer des Heren, de Heere zelf, deze Canaanieten uit het noorden een grote slag toegebracht. En toen is er een periode van betrekkelijke rust opgetreden. En dan wordt in hoofdstuk 12 nog eens een opsomming gegeven van alles wat ze inmiddels al veroverd hebben, de Israëlieten. Maar, en dan kom ik bij het hoofdstuk waar u onze tekst in vindt, hoofdstuk 13, daar komt een heel ander thema aan de orde. Ik lees u als tekst de versen 1 en 7. Jozua nu was oud, wel bedaagd. En de Heere zeide tot hem, gij zijt oud geworden, wel bedaagd. En er is zeer veel land overgebleven om dat erfelijk te bezitten. En dan vers 7. En nu deel dit land tot een erfdeel aan de 9 stammen en aan de halve stam van Manasse. Wij zullen samen eerst de Heere om zijn zegen bidden. Wij danken de Heere voor broeder Den Hollander die uit het ziekenhuis weer terugkomt naar zijn kamer in de Samaritaan. En wij willen de Heere ook danken voor Peter de Breeën, voor wie we Gods aangezicht vorige week zochten nadat hij dat auto-ongeluk had gehad. Hij is inmiddels ook weer thuis. Hij kon uit het ziekenhuis ontslagen worden en het is allemaal toch nog voor een heel groot deel meegevallen. God heeft hem nog bewaard. Laten we samen bidden en danken. Uw goede hand is nog over ons, Heere, nu wij ook op deze zondagmorgen allen mochten ontwaken, allen al getuigen zijn geweest van uw eerste zegeningen op deze dag. En als we dan daarbij nog bedenken dat we ons ook hier in de kerk onder uw woord mogen begeven, dan mogen we inderdaad wel zeggen dat uw hand nog ten goede over ons uitgestrekt is geweest en gebleven. Laten we dat opmerken. Wij zijn mensen die zo vaak de dingen gewoon achten, die uw zegeningen ook gewoon achten, die er eigenlijk nauwelijks bij stilstaan dat het zegeningen zijn en er nog minder aandacht aan geven dat het bovendien ook nog onverdiende zegeningen zijn. Maar leert u ons de dingen op de juiste manier zien, in het juiste licht, zoals u wilt dat we ze zien en taxeren zullen. En geeft u ons zo ook een diep besef van onze afhankelijkheid. Want wat zouden we zijn, heren, als u uw handen niet meer over ons uitbreidde? En als u uw hand ook niet meer opendeed en ons uit uw hand allerlei zegeningen deed toekomen? Wat zou er van ons worden als u ophield bemoeienissen met ons te houden? En wat zou er van ons in geestelijk opzicht moeten terechtkomen, heren, als u ons uw woord ontnam? Of als u ons hart verstokte, zodat we onvatbaar werden voor uw woord. We zouden verloren zijn en voor altijd verloren blijven. En daarom, o God, geef ons dat diepe besef van afhankelijkheid van u. Met name ook nu, nu we in de kerk zijn. Nu we het woord mogen gaan verkondigen. Nu we het woord mogen gaan beluisteren. Nu er een boodschap van u is. En nu er een boodschap is die bedoeld wordt om gehoord te worden. En geloofd. Heren, wij vragen dat ge ons dan ook geven wilt, de onmisbare werking van uw Heilige Geest. Laat die Geest dat woord binnendragen in onze harten. En laat het een woord mogen zijn, Heren, dat ons inderdaad bij de werkelijkheid bepaalt. Bij onze werkelijkheid. Maar ook bij uw werkelijkheid. Een woord dat ons bepaalt bij de zaligheid die er in de Heer Jezus Christus is. Een woord dat ons herinnert aan de erfenis die gij weggelegd hebt voor degene die u vrezen. Een woord dat ons ook garandeert dat die erfenis degene die u vrezen nooit zal kunnen ontgaan. Heren, laten we verstaan mogen wat u ons te zeggen hebt. En geeft u uw onmisbare zegen in deze kerkdienst. Als we het hebben over uw hand die over ons uitgestrekt is geweest, dan geldt dat wel heel bijzonder voor Peter den Breeën. Vorige week was het nog maar amper gebeurd, dat ongeluk. En we wisten ook toen nog niet hoe het allemaal was en hoe het allemaal zou gaan. Maar nu blijkt, Heren, dat u ook in dat kritieke ogenblik uw handen over hem hebt uitgestrekt gehouden. En dat u zijn leven beveiligd hebt. En dat u voor veel erger hebt bewaard. En dat hij er nog zo af mocht komen. Geef hem verder herstel, Heren. En geef dat ook de middelen die gebruikt worden en de rust die hem voorgeschreven is tot zijn nut zal mogen zijn. Maar dat hij uit deze gebeurtenis in zijn leven, die hij ook niet voorzien en verwacht had, lering mag trekken om de tijd des levens kostelijk te achten. Opdat ook zijn hart de wijsheid mag leren betrachten. Geef het aan ons allen trouwens, Heren. Want onze dagen zijn inderdaad een handbreed gesteld. En onze leeftijd is als niets voor u. En de tijd die wij van u gekregen hebben, zullen we moeten leren gebruiken. Ook tot ons geestelijk nut, ja allereerst daartoe. Wij danken u ook dat broeder den Hollander het ziekenhuis mocht verlaten en dat hij terug mocht naar zijn kamer in de Samaritaan. Ontfermt u zich ook over hem. Veel dingen gaan aan hem voorbij. Veel dingen dringen tot niet meer tot hem door. Maar Heren, u weet ook zijn geest te bereiken. Ontfermt u zich over hem. En wees hem genadig. En denk ook aan zijn vrouw in deze dagen van moeite en zorg die ze samen bij het al ouder worden doormaken. Laat uw ontferming hun deel zijn. Ja, wees u met alle die bejaard zijn geworden. Die op hoge leeftijd kwamen. Die naar menselijke berekening steeds verder opschuiven naar die laatste dag van hun leven. Die laatste dag. Heren, geef dat zij in de ouderdom van hun leven toch mogen weten wat het is om geborgen te zijn. En als die dingen nog nooit opgehelderd zijn. En als er in hun leven in dat opzicht nooit ernst gemaakt is, echt. Echt ernst gemaakt is met het zoeken van u de Heere, zoudt u dan alsnog, voordat het voor hen voorbij is, in hun hart krachtig en onwederstandelijk willen werken? Wilt u zich ontfermen, Heere, over alle die het moeilijk hebben en die met zorgen in hun leven te kampen hebben, die rouw te verwerken hebben, die verdriet hebben, die met een stuk onzekerheid leven? Die teleurgesteld zijn, en er zijn ook heel wat factoren in het menselijke leven die grote teleurstellingen teweeg brengen als de dingen zo anders zijn gegaan als dat we hadden gehoopt, als dat ze leken te zullen gaan, maar dan blijkt dat de zonde zoveel verwoest en dat de zonde zoveel verwoestende gevolgen heeft, en dan blijkt dat de dingen in ons leven lang niet altijd gaan zoals wij hadden gehoopt. Heren, er zijn mensen die dan soms niet eens meer verder kunnen. En niet eens meer weten hoe ze verder zouden moeten, die de moed ontbreekt, die neerslachtig worden, zo gedeprimeerd, dat het de vormen van ziekte gaan krijgen. Heren, wij bidden van hen, voor hen, dat u zich over hen ook wilt ontfermen. En dat u al wat lijdt en al wat smart heeft, met uw genade wilt bezoeken en hen wilt vertroosten. Laat uw geest krachtig en heerlijk onder ons werken. Niet alleen onder ons, maar zegen uw woord waar het ook verkondigd mag worden, Heren. Kom daarin mee, breid vandaag uw koninkrijk uit. Verheerlijk uw naam op de ganse aarde. En laat er overal een volk zijn en blijven, dat zijn toevlucht heeft leren zoeken bij die naam. Die naam waarvan je zelf gezegd hebt dat die een sterke toevlucht is. En dat de rechtvaardige daarheen vlucht. En dat hij daar behoudenis zal vinden. Zegen ons in de vergeving van al onze zonden. Heren, doe niet met ons naar wat wij tegenover u de Heren gedaan hebben. Vergeld ons onze zonden niet. Maar wilt u ze ons genadig vergeven ter wille van het bloed, het offer, de gerechtigheid, de voorbidding van uw veelgeliefde Zoon. Amen. Gemeente, wij zingen nu uit de 71ste psalm, daarvan de versen 4, 5 en 6. Zo gij van dat ik werd geboren, ja van mijn eerst begin, mij niet uit tedere min had ondersteund. Ik was lang verloren, ik was als een wonder in elks ogen, verwerp mij niet in hoger jaren. 4, 5 en 6 van Psalm 71. Thank you. Bent u in hoofdstuk 13 van het boek Jozua begint eigenlijk een nieuw gedeelte. Het gedeelte waarin het niet meer zozeer gaat, het komt nog wel even terug her en der, maar waarin het toch eigenlijk niet meer zozeer gaat om de verovering van het land Kanaan. Dat is wel uitvoerig beschreven in de eerste 12 hoofdstukken, met name in de hoofdstukken die beginnen met de verovering van Jericho, hoofdstuk 6, en dan zo door tot en met hoofdstuk 12. Maar met hoofdstuk 13 begint dat gedeelte, dat tweede deel van Jozua, dat je zou kunnen typeren als het gedeelte waarin het gaat over de verdeling van het land. De verdeling van de erfenis. Dat gebeurt op het moment waarop het hele land Kanaan overigens nog niet aan Israël onderworpen is. Wat dat betreft is er nog heel wat te doen. Er is nog heel wat land dat veroverd moet worden. Er zijn nog vijanden. En dat zullen ze gewaar worden ook, de Israëlieten. Dat zal hen nog wel de nodige moeite opleveren in de toekomst ook. En ze zullen dan wel altijd op hun hoede moeten blijven. En ze zullen dan in hun eigen terrein, dat hun straks aangewezen wordt, ervoor moeten zorgen dat degenen die van de vijanden daar nog overgebleven zijn, ook worden onderworpen. Het heeft zo ongeveer 5 jaar geduurd, vanaf dat ze door de Jordaan zijn opgetrokken, tot op het moment waarop Jozua 13 ons begint te vertellen van wat de Heere toen tegen Jozua ging zeggen. Ongeveer 5 jaar. Dat zou je af kunnen lezen uit een paar teksten in het volgende hoofdstuk, in hoofdstuk 14. Ik zal daar verder niet op ingaan, maar gelooft u mij maar. Er is dus heel wat tijd heen gegaan met het in bezit nemen van het land. Dat was ook geen eenvoudig werk. We moeten omdenken dat het bestrijden van Kanaanieten, dat het bestrijden van de vijanden van de Heere en dus ook van het volk van de Heere geen geringe zaak is. Dat was het nooit en dat zal het ook nooit zijn. Of het nou over Kanaanieten of over Amalekieten of over Ferizieten of Gergazieten of Filistijnen of Babyloniërs of Egyptenaren gaat. Of dat het nou gaat over de geestelijke boosheden in de lucht, vijanden van een andere structuur, niet van vlees en bloed, maar van een geestelijke aard. Vijanden van God en van zijn volk bestrijden is geen gering werk. Denk daar nooit licht over. Het is alleen maar onze geestelijke schade als we hier gering over denken en een beetje nonchalant mee omgaan. Maar zoals ik zei, voordat het land nu verder veroverd moet worden, moet elke stam zijn erfdeel gaan krijgen. Er zijn een paar stammen die hun erfdeel al hebben gekregen. Stammen aan de andere kant van de Jordaan, Ruben, Gad en de halve stam van Manasse. Zij hebben onder leiding van Mozes, de voorganger van Jozua, al een gebied aangewezen gekregen. En daar had Mozes alle reden toe. En bovendien keurde de Heere dat verzoek van die 2,5 stam ook goed. Ze moesten wel beloven dat ze met hun broeders mee zouden trekken en de rest van het land, het eigenlijke land Kanaan, ook mee veroveren. Nou, dat hebben ze gedaan. Maar die andere 9,5 stam moeten hun erfdeel nog krijgen. En dat, zo zegt de Heere, moet nu maar gebeuren. Laat de rest van dat land maar onveroverd. Maar ga, zo zegt hij tegen Jozua, nu eerst maar eens dat andere werk doen. Want, en daar komt de reden, u bent oud geworden. En kennelijk, en dat lees ik hieruit af, als de Heere niet alleen maar zegt, gij zijt oud, maar ook daar nog aan toevoegt, wel bedaagd. Kennelijk heeft Jozua dat zelf ook wel gemerkt, dat hij oud geworden was. En dat het moeilijker ging. Ook dat geweldige werk van het leger aanvoeren, ja dat vooral. dat ging hem zwaar vallen. En daar houdt de Heere rekening mee. En nu verwacht de Heere van deze oud geworden Jozua niet meer dat hij verder de legers van Israël zal aanvoeren. Maar hij geeft hem een taak die een stuk rustiger mag verlopen. Hij hoeft nog niet werkeloos te worden. Hij is nog niet uitgediend. Hij wordt niet aan de kant gezet. Nee, God heeft een andere taak voor hem. Die beter bij zijn levensfase van nu past. Hij mag het land gaan verdelen. En zo zei ik al, begint in Jozua 13 eigenlijk een heel nieuw deel. Na de verovering, de verdeling van het land. Ik geef u even in het kort een samenvatting van wat er in dit hoofdstuk 13 staat. Eerst herinnert God Jozua aan zijn leeftijd. Ook aan het feit dat hij veel gedaan heeft, maar dat er nog veel meer te doen is. Dat er nog hele stukken land niet veroverd zijn. En dan vertelt de Heere vervolgens wat dat dan voor streken zijn die ze nog niet hebben veroverd. De stukken in het zuiden met name, en daar valt het accent op en dat is niet zonder betekenis, want dan blijkt inderdaad dat daar nog een heel stuk niet veroverd is en dat voorlopig ook helemaal niet veroverd blijkt te zijn geworden, namelijk het gebied van de Filistijnen. En ook het hele stukje in het noorden zijn nog altijd in handen van de vijanden. En dan geeft de Heere aan Jozua opdracht om toch maar vast met de verdeling van het land te beginnen. En de rest van de verovering blijven dan maar wachten. En dan maakt de Heere ook duidelijk over welke 9,5 stam het ook gaat. Alle stammen behalve Ruben, Gad en half Manasse. En ook behalve de stam van Levi. Want u hebt dat waarschijnlijk wel gemerkt in de lezing van dit hoofdstuk. Tot twee keer toe herinnert de Heere Jozua eraan en de stam van Levi in kluis dat zij geen erfdeel krijgen. Waarom niet? Omdat de Heere hun erfdeel is. Ergens anders staat de vuuroffere des Heeren zijn. Zijn erfdeel. Ze kunnen natuurlijk wel een paar plaatsen krijgen om te bewonen, al met al zelfs nog 48 steden en dorpen, maar ze hebben geen stamgebied. Je kunt niet een bepaalde plek op de kaart van Israël aanwijzen en zeggen, daar woonde de stam van Levi. Nee, verspreid over het hele land, dienstbaar aan de Heere en het heiligdom van de Heere, was hun erfdeel een heel ander erfdeel. Het was God. En daarom zegt die priesterzoon uit de stam van Levi, wiens naam Jeremia was, en hij herinnert aan deze dingen, de Heere is mijn deel. Daarom zal ik op hem hopen. Maar goed, dat is misschien stof voor een aparte overdenking. Ik ga daar nu verder aan voorbij. De hoofdgedachte bij dit alles, en daar wil ik eigenlijk uw aandacht en de mijne uiteraard op concentreren. Dat is, Jozua is oud en het werk is nog niet klaar. Maar waarom moet Jozua dit nou doen? Als Jozua oud geworden is en het is een heel stuk van het land niet veroverd, had de Heere dan niet een opvolger van Jozua kunnen aanwijzen die als een jongen, frisse generaal de taak kon overnemen en de verdere verovering van het land verrichten? Waarom moet nou het land verdeeld worden terwijl het nog niet eens helemaal in handen van Israël is? Is dat niet een beetje de omgekeerde wereld? Is dat niet wat wij met een spreekwoord zeggen, de huid verkopen voordat de beer geschoten is? Als wij het zouden bedenken, ja. Als het ons initiatief was geweest, of als het bij een van de Israëlieten was begonnen om het maar zo te doen, of als Jozua zo het plan gemaakt had, had hij tegen de Heere gezegd dat, Heer, ik voel me veel te oud en ik ben niet meer in staat, ik ga het land nu maar verdelen, dan was het fout geweest. Want wij beslissen daar niks in. God bracht dat volk in het beloofde land. God had tot nog toe voor hen gestreden. God had de vijanden, we hebben dat in het verleden meer dan eens gelezen. God had de vijanden verslagen. De Heere streed met Israël. Soms heel kennelijk, met hagelstenen. Met de zon die stilstond. Met de maan die niet bewoog. Met de dag die een hele tijd langer duurde. God had meegestreden met zijn volk. Het ging om een godsdienstige oorlog. Het ging om de strijd tussen God en de goden, de afgoden van de Kanaanieten. En daarom is het ook de Heere alleen die beslissen kan hoe de dingen nu verder gaan. Waarom beslist de Heere dat nu zo? Nou, ik denk dat er een hele natuurlijke reden voor te vinden is. Want de Heere werkt ook langs de weg van de natuurlijke dingen, de begrijpelijke dingen. Soms doet hij het boven ons verstand uit. Heel erg boven ons verstand uit. Dan blijkt inderdaad dat zijn wegen hoger zijn dan onze wegen. En zijn gedachten hoger dan onze gedachten. En dat er dingen gebeuren waar we nooit aan zouden hebben gedacht. En dat de Heer in zijn voorzienigheid wegen baant die wij echt niet hadden kunnen bedenken. Maar in de regel werkt de Heer toch ook op een hele natuurlijke wijze. Zoals in dit geval. Waarom Jozua deze leiding toevertrouwen van de verdeling van het land. Gemeente, er is op dat moment niemand in Israël die zoveel gezag heeft als Jozua. Ga maar terug in die hoofdstukken die we al gelezen hebben. Van deze dag af zal ik beginnen u groot te maken, zei God. En hij maakte Jozua groot. En heel Israël luisterde naar zijn stem. En ze deden gewillig wat hij hen zei. En als hij hen opriep tot de strijd, dan murmureerden ze niet, maar dan gingen ze. En als hij een aantal ordinantiën gaf, dan deden ze ze. Jozua was een man met gezag. En nu moet er een erfenis verdeeld worden. Begrijpt u hoe riskant dat is? Erfenissen verdelen. Dat is bijna in veel gevallen vragen om moeilijkheden. Want mensen zijn niet zo gewillig om een ander ook een plaatsje te geven. Als er erfenissen verdeeld moeten worden, dan ontstaat er nogal eens oneenigheid. En dan zal het onder goede leiding moeten gebeuren. Dan zal het aan de hand van een duidelijk testament moeten gebeuren. Om openlijke narigheid te voorkomen. Want er zijn mensen die zoveel mogelijk naar zich toe willen halen. Dat blijkt ook in die geschiedenissen die gaan volgen. Ik loop even vooruit. Ik denk even met u aan hoofdstuk 17. Dan hebben twee stammen, de twee Jozef-stammen, Ephraim en Manasse, hun gebied aangewezen gekregen. En ze zijn het er helemaal niet mee eens. En ze zeggen tegen Jozua, waarom hebben wij maar zo'n klein stukje gekregen? En dan begint het. Dan zijn ze met hun erfdeel niet tevreden. En dan moet het gezag van Jozua uitgeoefend worden. Wil hij deze oneenigheid in de kiem smoren? En gelukkig gebeurt het. Zou het bij een ander ook gebeurd zijn als een ander die dingen gezegd had die Jozua zei. Maar vanwege zijn gezag, vanwege het feit dat ze hem herkende als de man Gods. Als degene die groot gemaakt werd. Moesten ze wel zwijgen. En had Jozua met goddelijk gezag het laatste woord. Gemeente, nou het daarover gaat. Ik heb het woord testament laten vallen. Wilt u ermee rekenen dat u uw zaken in orde hebt voordat uw einde daar is? Wilt u ermee rekenen bij het ouder worden dat als u er niet meer bent, over wat u nalaat, geen narigheid zou kunnen ontstaan? En wilt u er, en dat is een hele praktische opmerking, en de praktijk leert me dat het zo nodig is af en toe zulke soort dingen ook te zeggen. Wilt u er ook mee rekenen dat uw nabestaanden straks weten wat er met uw lichaam moet gebeuren? Want niet al uw nabestaanden hebben dat respect dat ze vader of moeder een begrafenis willen geven in de geest van vader en moeder. Er zijn ook nabestaanden, nakomelingen die met de Here en zijn dienst hebben gebroken. En die het misschien helemaal niet meer zo belangrijk vonden wat de opvattingen van vader en moeder zijn geweest. En die daarbij hun ter aarde bestelling, bij hun lijkbezorging, om de wettelijke term te gebruiken, ook maar net zo goed geen rekening mee willen houden. En dan krijg je ook in onze kringen, nog niet zozeer in onze gemeente, maar wat er nog niet is, kan er al heel spoedig komen, dat de nabestaanden besluiten om vader en moeder maar te laten cremeren bijvoorbeeld. Wilt u de dingen regelen om moeilijkheden later te voorkomen? Zo dat even terzijde, maar af en toe zijn die dingen ook op zijn plaats en wel nodig. Waar we ons op zullen concentreren, gemeente, dat is dat mensen oud worden. Dat is de eerste gedachte. Gij zijt oud geworden, wel bedaagd. Ja, dat gebeurt natuurlijk niet met iedereen. Er zijn mensen die op een veel jongere leeftijd uit het leven worden weggenomen. En dan zeggen wij wel eens veel te vroeg. Die kon toch nog niet gemist worden. Het is waar, gemeente, de Heere geeft geen rekenschap van zijn daden. En soms snijdt hij een jong leven af. Soms was dat inderdaad ook een nutteloos leven. Want als de vreze des Heren niet in ons is, dan kunnen we naar menselijke berekeningen misschien nog wel nut hebben, maar dan heeft ons leven voor God niet zoveel nut. En als ons leven aan de zonde en aan de dienst van de zonde gewijd is, dan is het voor God onnut. Dan beslaan we onnuttig de aarde. En al hebben we dat misschien nog maar 18 jaar gedaan, dan heeft de Heere al 18 jaar geduld met ons gehad, en dan heeft dat geduld van de Heere niks opgeleverd. En moeten we er dan zo vreemd van opkijken als de Heere dat onnuttige leven afsnijdt en als hij die onnutte vijgenboom omhakt? Of op 28-jarige leeftijd? Laat dat de eerste waarschuwing zijn. Laat ons leven niet nutteloos zijn. Maar dan heb je ook nog mensen waarvan je zegt, ja, die hebben toch wel degelijk een nuttig leven. Een moeder in een gezin kan toch niet gemist worden met die opgroeiende kinderen. Een vader die toch zoveel verantwoordelijkheid zou moeten kunnen dragen voor zijn kinderen bij het opgroeien, die kan toch niet gemist worden. Je kunt die man op die jonge leeftijd na een aantal jaren huwelijk toch niet kwijt. Of die vrouw. En dan blijven wij met losse draden zitten, nietwaar? Losse einden die we niet meer bij elkaar kunnen krijgen. Dan blijkt dat één groot probleem te worden, waar sommige mensen hun leven lang niet overheen komen. Heeft God zich vergist? Zou het? Zou God zich ooit vergissen? Zou de Heere ook zeggen op een gegeven ogenblik, als zo'n leven afgesneden is, nou weet ik geen raad meer met die losse draden? Of zouden er voor Gods beleving en in Gods taxatie nooit van die losse einden zijn? Ik weet wel, het is een moeilijk onderwerp om dan te leren zwijgen. En om dan toch te geloven. Echt te geloven. Dat is wat anders dan begrijpen. Maar echt te geloven, de Heere is recht. In al zijn weg en werk. En ook die volgende regel. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Maar het geval waar we ons in onze tekst voor geplaatst worden, dat is een geval van iemand die inderdaad oud geworden is. Ja, mensen worden oud. En ze worden er ook aan herinnerd. Hier zegt de Heere het zelf tegen Jozua. En als hij er nog nooit zelf bij stilgestaan had, dan weet u het nu. Dan weet u het nu onfeilbaar. Dan weet hij het nu met goddelijke zekerheid. Jozua, je bent een oude man geworden. Laat ik het maar heel eenvoudig zeggen. welbedaagd. Met andere woorden, Jozua, het zal zo lang niet meer duren. Jozua, je begint te lijken op die man uit Prediker 12. Toen de kwade dagen zijn gekomen. En toen degene die uit de vensters zien niet meer zo helder zagen. En toen het getal van de maalsters minder geworden werd. En toen ze begonnen te vrezen voor de hoogte. En toen ze eigenlijk niet zo goed meer op de weg durfden komen. Vanwege het verkeer dat een gevaar ging vormen. Toen ze opstonden omdat ze niet langer slapen konden op de stem van het vogeltje. En toen alle zangeressen nedergebogen werden. Want al die dingen waar je vroeger plezier in had, daar heb je zo'n plezier niet meer in. En dat hoeft allemaal zo nodig niet meer. Zelfs de onschuldige en de geoorloofde gewoonten en praktijken, ze zijn dan voor een heel groot deel niet meer zo belangrijk. Je bent een oude man geworden, Jozua. En de dag gaat komen dat de rouwklagers door de straten zullen gaan. Want elk mens, zeker als die een oud mens geworden is, gaat naar zijn eeuwig huis. Jozua moet er zelf ook mee rekenen. Hij, zo zei ik zo pas al, hij zal het al wel ondervonden hebben. Hij zal het wel gevoeld hebben. Het werd hem echt te veel. Echt te veel. Nou weer dat wapen aangorden. En nou weer die vijand tegemoet treden. En nou weer voor het volk uitgaan en... Het was te veel. Wie van ons merkt het in zijn leven ook? Wilt u het dan ook eerlijk onder ogen zien? En niet net doen zoals zoveel die het allemaal proberen weg te drukken en te vergeten en die zo gemaakt jong willen blijven. En er jong uit willen blijven zien. Kun je allerlei middelen voor gebruiken ook nog. Maar het verdoezelt de werkelijkheid alleen maar. Maar het verandert de werkelijkheid echt niet. Houd ermee rekening. Dat God het op een gegeven ogenblik zegt. Je bent die en die leeftijdsgrens al gepasseerd. Je hebt die verjaardag al gevierd. Je begint oud te worden. Je begint oud te worden. Het begint op te korten. Tijd, de genadetijd wordt geringer. Je hebt niet zoveel tijd meer over. Nou gaat het nog wel een beetje. Maar straks komt de tijd dat het niet meer zo gaat. En sta je op de wachtlijst. Voor de goede ree. Of voor de sam. En dan ga je verhuizen. Want je bent oud. Gemeente, dat is een praktische les. Ik zeg het uiteraard tot u als gemeente. En tot ook degenen die met ons meeluisteren. En dat zijn voor een groot deel bejaarden. Denkt u eraan. U hebt de symptomen wel. Ik zie u niet, maar u hoort mij wel. U bent oud. En wel bedaagd. Jonge mensen, je hebt wat dat betreft nog een heel leven voor je. Maar het gaat wel vlug hoor. Dat moet je maar eens vragen naar je opa. Het gaat wel vlug. Je bent er zomaar. Maar weet u, als je oud wordt, en dat is het tweede wat onze tekst zegt. De Heere zegt dat ook tegen Jozua. Dan ben je nog niet klaar. Dan is er nog heel veel land in bezit te nemen. Dan moet er nog heel wat gedaan worden. En dan kom je op een punt dat je het niet meer kunt doen. Dan moet je het uit handen geven. Dan moet je het aan een ander overgeven. Er zijn van die dingen, gemeente, waar wij in ons leven niet mee klaarkomen. Op welke leeftijd je ook weggenomen wordt. Er zijn altijd zaken die je uit handen moet geven. En dat kan best moeilijk zijn. Ik zeg daar straks nog wel wat van. Maar... hou er rekening mee. Weet u, en dat is nog het ergste niet hoor. als je een hoop dingen die je op aarde graag zou willen had willen afmaken, uiteindelijk vanwege je ouderdom of vanwege een ziekte die zijn greep naar je leven, naar je gezondheid gedaan heeft, als je een aantal dingen moet loslaten. Maar weet u wat er wel erg is? Wat er onherstelbaar erg is. Als er werk in ons leven is blijven zitten dat we wel degelijk hadden moeten doen. En waar we wel degelijk al onze krachten aan hadden moeten geven. Welk werk is dat? Het werk wat de Heer Jezus immers zegt. Zoekt eerst het Koninkrijk Gods. Als de Heer hier tegen Jozua zegt, Jozua, er is nog heel veel werk blijven liggen, dan klinkt dat helemaal niet als een verwijt, want dat weet Jozua ook wel. En er zit geen verwijtende toon in Gods stem, maar de Heer kan tegen u of tegen mij ook zeggen, u bent oud geworden en wel bedaagd en je hebt een hoop werk niet gedaan, jongen. Je hebt de Heer nooit gezocht. Je hebt je nooit van je boze wegen bekeerd. Je hebt nooit in mijn zoon geloofd. Je hebt nooit waarachtig onder mijn woord gebogen. Je bent nooit gaan wandelen in nieuwe gehoorzaamheid. En als je zo oud geworden bent, en als die genadetijd dan bijna voorbij is, begrijpt u? Dat is schuldige nalatigheid. Dan is er zoveel tijd al voorbij en die krijg je nooit meer terug. Onthoudt u dat ook, verknoeide tijd is kwijt. Je kunt sommige dingen nog overdoen in je leven. Maar je krijgt de tijd niet meer terug. En wat je misbruikt hebt dan tijd aan genadetijd, dat zal je aanklagen, tenzij, en die mogelijkheid is er. Want dat is de vertroosting die het woord van God ons ook aanreikt aan de hand van een aantal voorbeelden die we in de schrift ook vinden, die we niet tot norm mogen maken, maar die er wel staan om ons voor wanhoop te bewaren. Zelfs al hebben we een leven niet besteed zoals we het hadden moeten besteden. En zelfs al zijn we nalatig geweest in het zoeken van geborgenheid voor onze ziel. En zelfs al hebben we de tijd verkwanseld. En zelfs al zijn wij in een weg gegaan waar we geen zegen op konden verwachten, dan is er nog de mogelijkheid om door de Heere stilgehouden te worden en tot een andere koers te komen, om het roer om te wenden en de Heere alsnog te zoeken. Ik zei, er zijn voorbeelden in de schrift die ons bedoelen voor wanhoop te bewaren. Want als je het je nou aangrijpt, dat je leven voorbij is, zo goed als, en dat je nog niet gered bent. En dat je nog niet schuilt achter het bloed van Christus. En als je dan bedenkt, ik heb maar zo weinig tijd meer over, ik heb ook maar zo weinig krachten meer over, en ik kan mijn gedachten soms helemaal niet meer zo goed concentreren, en ik kan een preek soms helemaal niet meer helemaal onthouden. Kan het voor mij nou ook nog? Is er nou voor mij ook nog een weg om aan de welverdiende straf te ontgaan? Zou God het me niet aanrekenen dat ik de levenstijd die hij mij in zijn goede tierenheid gegeven heb, voor andere dingen besteed heb en niet gezocht heb naar zijn genade en naar zijn zaligheid? Dan zegt de Heer in zijn woord, zo gij mij van ganser harte zult zoeken, dan zal ik mij vinden laten. Als je terugkijkt bij het ouder worden en je ziet dan terug op je leven, dan is er voor degene die voor de Heere nooit plaats hebben gehad in hun leven allerlei reden tot diepe verootmoediging. En voor degene die nou Gods genade wel hebben mogen leren kennen, zoals Jozua er ook een was. Kijk eens, ik zei al, Jozua wordt hier geen verwijten gemaakt dat hij zo nalatig geweest is. Natuurlijk, er waren in Jozua's leven dingen die niet deugden. We hebben er ook een aantal van gezien. Toen hij zonder de Heere te raadplegen die eerste aanval op de stad Ai ging doen.
Toen hij zonder de Heere te raadplegen, zonder de stem, de mond van de Heere te vragen, dat verdrag met de Gibeonieten sloot. Dat deugde niet. En zoals Jozua, die zijn eigen leven gekend heeft en op zijn oude dag heeft kunnen terugzien, wel meer dingen heeft kunnen aanwijzen waar hij zich in de grijze ouderdom nog voor geschaamd heeft. Als hij eraan dacht, zoals David dat ook had, Psalm 25, gedenk niet meer aan de zonde van mijn jonkheid. Al mag je geloven dat God ze vergeven heeft. Ze zijn niet uit je geheugen weg, nietwaar? Je hebt altijd reden om je dan toch weer te verootmoedigen. Bij alle dankbaarheid voor wat God gedaan heeft en voor de trouw die de Heere betoond heeft en die hij is blijven betonen, is er dan toch ook iedere keer weer reden om, ja, ook bij het ouder worden, ook naar de dood toereizende, toch maar weer met die dichter te zeggen, Heere, treed niet in het gericht met uw knecht. Want voor uw aangezicht kan niemand die leeft rechtvaardig zijn. Dan neemt de Heer hier nog een hele hoop af ook. En dan ga je het hoe langer hoe meer leren dat je niet om eigen verdienst en om eigen vroomheid en om eigen inspanning, al mocht je vroom zijn en al mocht je godvrezend zijn en al mocht je het andere voorhouden en al mocht je... Nee, onze beste werken zijn altijd onvolkomen en met zonde bevlekt. Er is nog zoveel, ook bij het ouder worden, in het geestelijke, dat onder de macht van de Filistijnen bleef liggen. En we hebben ons niet beijverd met die ijver om God te dienen, als we schuldig waren. En we hebben nooit een volkomen geloof gehad. En we kunnen nooit anders zalig worden, ook niet al hebben we een welbesteed leven gehad, niet maar alleen in de ogen van mensen, maar in Gods oog. Ook al hebben we vruchten gedragen tot in de ouderdom toe, ook al hebben we getuigenis mogen geven van die hoop die in ons was, gemeente, we zullen ons hoofd alleen maar kunnen neerleggen op de gerechtigheid van Christus. En alleen maar schuilen kunnen achter het bloed van Christus. En er zal nooit iets van ons in rekening kunnen komen. En dan, als Jozua oud geworden is en als de Heere hem ontslag geeft van die taak als aanvoerder van Israëls leger, en als die taak niet meer door hem moet worden uitgeoefend, dan, zo zagen we, roept de Heere hem tot andere arbeid. Hij wordt niet afgedankt. Dat doet de Heere trouwens met niemand. Zeker met zijn kinderen niet, hij dankt ze nooit af. Hij schakelt wel eens over op een lagere versnelling, zoals we dat dan wel eens zeggen. Hij maakt het voor ze zijnen ook wel eens makkelijker, zodat ze niet meer diezelfde taak hoeven te verrichten. Maar ontslag krijgen ze niet. Dat kreeg Jozua ook niet. Hij moest wat anders gaan doen. De Heere kan dat trouwens ook niet. Hij kan zijn volk wel een andere opdracht geven, maar hij kan ze nooit loslaten. Dat heeft hij beloofd. Tot in de grijsheid toe zal ik u dragen. Ik zal dragen en redden. Jesaja 46, het eerste gedeelte. Maar wel ander werk. Wel op een ander niveau. Want in de grijze ouderdom toe zullen ze toch nog vruchten dragen. U zegt, ja, maar wat kan ik nou nog doen? Ik heb geen lichaamskrachten meer. Wat kan iemand nou nog doen die eigenlijk voor een groot deel op bed ligt? Vanwege de verval van krachten, vanwege... Gemeente, ik weet dat niet. En we hoeven dat voor elkaar ook niet voor te schrijven. We mogen het wel aan de Heere vragen. Heere, wat is nu het doel van mijn leven? Want ik ben kennelijk nog niet klaar. David is pas gestorven, zo zegt de schrift, toen hij de raad Gods uitgediend had. En je weet uit 1 Koningen 1 dat David toen ook een oude man was. En dat hij ook niet veel meer kon. En dat hij kouwelijk geworden was. En allerlei symptomen van het ouder worden ondervond. En wat kan die man dan nog doen? Ja, dat hoeven wij niet te vragen, dat zal de Heere wel zeggen. Hij moet de raad Gods uitdienen. En als je niks meer presteren kunt en je kunt je kinderen en je kleinkinderen niet meer helpen. En je bent misschien aan een kamertje gebonden en je weet misschien ook nauwelijks meer die kamer uit te gaan. Of je ligt nog meer op een bed, of je bent invalide geworden, je moet overal mee geholpen worden. Zolang je er bent, heb je je taak niet volbracht. Wat voor taak dan? Oh, er zou het alleen maar wezen je handen vouwen en je ogen sluiten. En voor die kleinzoon bidden, die helemaal van pad is. Of voor de gemeente en voor het welzijn van de gemeente Gods zegen zoeken. Voor de voortgang van zijn werk, voor de bekering van jonge en oude mensen. Dan zou je het niet eens meer hardop kunnen doen. Zuchtend, fluisterend, maar zodat het in de hemel bekend is. En als je nou dement geworden bent. Als het nou zo ver gegaan is met die afbraak en die aftakeling. Dat je naar de mens gesproken. En zo zijn ze vandaag hoe langer hoe meer tot de overtuiging gekomen. Waardevrij leven gekregen hebt. Nee, nee, je hebt de raad Gods nog niet uitgediend. En de Heere weet waarom je er nog bent. En de Heere weet waarom je moeder er nog is. Al heb je nooit meer contact met ze. En de Heere weet waarom je man er nog is. Al kun je geen woord meer met hem wisselen. God heeft toch nog een plan met zo iemand. Ik kan het allemaal niet verklaren, maar geloof het. Het belangrijkste, gemeente, het belangrijkste in dit hele hoofdstuk. Ik ga met u naar het einde van dit hoofdstuk toe. Of naar het einde van de preek toe. Het belangrijkste is, en ik wijs u op twee woordjes, in vers 1 en in vers 6... Twee persoonlijke voornaamwoorden. Gij zijt oud geworden. Vers 6. Ik zal hen verdrijven. Jozua, wat u niet meer doet en ook niet meer hoeft te doen en ook niet meer kunt doen, het zal nochtans gebeuren. Ik zal het overnemen. Ik zal het afmaken. Ik zal ervoor zorgen dat het hele land als erfdeel de kinderen Israëls in handen valt. U kunt het nou wel aan mij overgeven. En eigenlijk, en dat is opvallend, wordt er niet eens over een opvolger gesproken. Hebt u dat ook gemerkt? God neemt het over van Jozua. En hij zegt het. En hij zegt het met nadruk. En daarin kan Jozua rust vinden. En daarop kan hij zijn hoofd neerleggen. En daarom kan hij zijn taak uit handen geven. En het aan God toevertrouwen. En gemeente, dat moet nou ook onze troost gaan worden in het leven. Bij de afbraak, bij het loslaten, bij het wegvallen, bij het minder worden. Bij de wetenschap, we gaan sterven. Je hebt met een hoop dingen ben je bezig geweest. Nou, laat ik het nou maar eens niet hebben over je gezin en over je werk en al die dingen meer. En over je bedrijf waar je zo hard voor geploeterd hebt. En wat je straks ook in andere handen moet achterlaten. En die kinderen die je niet verder meer kunt opvoeden. En die kleinkinderen die je niet meer verder kunt groot zien worden. Laat ik het daar nou niet meer over hebben. Maar datgene wat er nou in Gods koninkrijk zou moeten gebeuren. Hebt u daar ook wel eens zorgen over? Zo pas had ik het over, ja, wat kun je dan nog doen? Nou, al is het alleen om een vraag, Heere, uw koninkrijk komen. Op allerlei manieren, Heere, werk toch in het hart van die mensen. Denk aan mijn kinderen, denk aan mijn kleinkinderen, denk aan de gemeente, denk aan zoveel die van u niet weten. Nou, en dan moet je dat ook loslaten. Je hebt je ingespannen voor kerkelijk werk, je bent bezig geweest, geprobeerd de waarheid door te geven. En je moet het uit handen geven. Soms op een moment dat je vol vrees bent en vol zorg van gaat het wel goed? Gaat er niet een geest rond die hoe langer hoe meer van de weg die de Heere gewezen heeft afvoert? Zijn er niet in het christendom, in de christelijke kerken allerlei krachten losgekomen die een andere boodschap eigenlijk op de voorgrond zoeken te plaatsen? Wordt er niet een evangelie verkondigd dat meer en meer naar de mens is? Waar je geen vertrouwen in kunt hebben. Zal de komende generatie het nog wel weten? Gemeente, u mag best weten, dat is een stukje zorg dat ik met me meedraag. Hoe zal het hier met de gemeente gaan? Zullen die Arminiaanse invloeden die overal op geld doen hier ook meer en meer invloed gaan uitoefenen? Zullen mensen ook meer en meer gaan geloven dat ze wel op een makkelijker manier zalig kunnen worden dan ze van huis uit geleerd hebben? Dat het allemaal toch niet zo precies hoeft? Zal die wereldgelijkvormigheid meer en meer om zich heen grijpen en het beeld van een stukje ernst in de kerk hoe langer hoe meer verdwijnen? Je moet het langzamerhand los gaan laten. Gij zijt oud. Ik zal ze verdrijven. Dat is de enige grond waarop je het los kunt laten. En waarop je het kunt overgeven. In de hoop, in de verwachting dat God toch zal blijven werken. En dat hij toch harten zal veranderen. En dat hij toch mensen voor zijn dienst zal inwinnen. En dat er uit de komende generatie toch zullen zijn die het spoor van de vaderen wensen te gaan en niet anders. Dat is de enige troost. Dat is de enige verwachting. Dat is de enige hoop. En dat is het tenslotte ook als het om je persoonlijk leven gaat. Daar kun je ook wel eens over inzitten. Hoe zal het met mij nog aflopen? En als je weer eens een keer in je eigen hart gekeken hebt en ben weer eens een keer tegen eigen boosheid en verdorvenheid aangelopen, wat komt er nog een keer van me terecht? En als je ook een keer weer eens een keer gezien hebt de ongelovigheid van je bestaan, dat je theoretisch allemaal wel zo mooi onder woorden kan brengen, maar dat het in de beleving vaak stokt. En als de vijanden, en bij het ouder worden, dan komen die vijanden echt nog wel eens een keer voor de dag. En die Filistijnen waren nog lang niet uitgeroeid. En een hoofdstuk verder dan lees je dat Caleb tegen de Enakieten moet gaan strijden. Dat waren de reuzen. En dat werd op zijn 85ste jaar nog de zwaarste strijd van zijn leven. Of je denkt alleen maar aan die laatste vijand. Die laatste vijand. Waar je toch zo bang voor kan wezen. En dat graf. Dat toch nog zo verschrikken kan. Gij zijt oud. En je hebt geen geweer in die strijd. Je kunt je niet blijven verzetten. Je moet het opgeven. Maar dan blijft er alleen maar dat andere over. Dat de Heere zegt, ja, jij bent oud. Maar ik zal ze verslaan. Ik zal ervoor zorgen dat je de erfenis niet ontgaat. Ik zal ervoor zorgen dat mijn werk klaar komt. Ten slotte is het mijn werk. Het genadewerk, zeker wij hebben onze verantwoordelijkheid. Werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Strijd om in te gaan. Bid zonder ophouden. Maar het is Gods werk. Ten slotte is het Gods werk. En wat hij begon, zal hij afmaken. En de bruid is straks een bruid. Zonder vlek. En zonder rimpel. Want Gods eer duldt het niet dat het anders zou zijn. Amen. We zingen uit de 45ste psalm het 8ste vers. trouwe God, wij zeggen uw naam ootmoedig dank, met name ook voor dat laatste woordje, waarin zo met nadruk ik op de voorgrond staat. En dan gaat het niet om mensen, maar dan is het een woord dat op uzelf wijst, dat u op uzelf betrekt. Jozua is oud. Jozua valt weg. Alle mensen vallen weg. Alle mensen, al hun werk is maar tijdelijk. En gebrekkig en onvolledig. Maar wat gij begonnen zijt, Heere, dat zult u afmaken. En wij bidden van u dat dat ons zo vast mag zijn of mag worden. Als we oud zijn, geef dat we ermee rekenen. En dat we de laatste rest van de levenstijd gebruiken mogen, Heere, met name voor dat doel waartoe u het ons geeft om te zoeken het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Als we oud geworden zijn en veel van ons werk niet meer doen, geef dan te zien, Heere, dat er toch nog een taak is, hoezeer gereduceerd dan ook. Maar dat we de raad Gods tot het einde toe moeten uitdienen. Wilt gij in het licht van de ouderdom genade schenken, genade licht? Wilt u in de grijsheid geven dat ze jong en fris mogen zijn om te vertellen dat de Heere recht is? En dat in hem geen onrecht is? O Heere, doe ons ook dat geloven. Er kwamen een aantal aspecten aan de orde waarin we juist op dat punt zo kunnen worden aangevochten. Dat de Heere geen onrecht doet. Maar om het nou altijd te geloven. Ook als we het niet begrijpen, ook als de dingen afbreken, ook als de losse draden hangen en we er geen raad meer op weten om toch te geloven in hem, mijn vaste rots. Is het onrecht nooit gevonden. Heilig uw woord aan ons hart, Heere. Draag gij ervoor zorg dat het niet te vergeefs gesproken zal zijn. En verheerlijk uzelf om Christus wil. Amen. Psalm 92, het 8e vers. Genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.